Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn we voor de volgende mededelingen. Vandaag gaat dominee Aversluis uit Ede ons voor in beide diensten. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw bleef tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, vers 1. Luisteren naar het onderwijs, de vermaning en de troost van Gods wet. En daarna zien we op Psalm 147, vers 10 in antwoord daarop. Hij gaf aan Jacob zijn wet en deed Israël op zijn woorden letten. Daarna openen we de schriften en we lezen vanmorgen het woord van God uit de profeet Ezechiël, hoofdstuk 16. We lezen vers 1 tot en met 22, vers 59 tot 63. Dus na de lezing van Gods wet zingen we op Psalm 147 vers 10. Daarna lezen we Ezechiël 16 vers 1 tot 22 en 59 tot 63.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Des Heere woord tot mij. zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg: Alzo zegt de Heere, Heere, tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. En aangaande uw geboorte, ten dage als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in winselen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed: leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed: leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden. En zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen. Doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd der minne. Zo breide ik mijn vleugelen over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd mijne. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgordde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook sierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie, en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninklijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, hebt u hoederijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem was zij, en gij hebt van uw klederen genomen en hebt u gemaakt geplekte hoogten en hebt daarop gehoereerd. Zulks is niet gekomen en zal niet geschieden. Daartoe hebt gij genomen de vaten uw sieraads van mijn goud en van mijn zilver, dat ik u gegeven had. En gij hebt uw mansbeelden gemaakt en gij hebt met dezelfde gehoreerd. En gij hebt uw gestikte klederen genomen en hebt ze bedekt. En gij hebt mijn olie en mijn reukwerk voor hun aangezicht gesteld. En mijn brood, het welk ik u gaf, meelbloem en olie en honing, waarmede ik u spijsde, dat hebt gij ook voor hun aangezicht gesteld, tot een lieflijke reuk. Zo is het geschied, spreekt de Heere, Heere. Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren die gij mij gebaard had, genomen en hebt hen dezelve geofferd om te verteren. Is het wat kleins van uw goederijen, dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt hen overgegeven, als gij dezelve voor hen door het vuur hebt doen gaan? Ook hebt gij bij al uw gruwelen en uw hoederijen niet gedacht aan de dagen uw jonkheid, als gij naakt en bloot waart, als gij vertreden waart in uw bloed. Vers 59. Want alzo zegt de Heere, Heere, ik zal u doen, gelijk als gij gedaan hebt, die de eed veracht hebt, brekende het verbond. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn, als gij uw zusters, die groter zijn dan gij, met degenen die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochters, maar niet uit uw verbond. Want ik zal mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt, en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal over hetgeen dat gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere.
Ik bedien u vanmorgen het woord van God en het gedeelte dat we gelezen hebben, in het bijzonder vers 6 en vers 60. Vers 6 en vers 60 uit Ezechiël 16. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijn in uw bloed. En ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed, leef. En vers 60, evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen van uw jeugd. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Voor we daarnaar luisteren willen we samen eens Gods aangezicht zoeken in het gebed. We doen voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen die niet meer met ons naar de kerk kunnen komen. Vandaag in het bijzonder voor broeder W. Meijer. En we doen dankzegging met zuster Hade Boermeijer, bij wie de staaroperatie is geslaagd. Ze merkt al behoorlijke verbetering. En we danken ook met broeder J. Bokkels, die weer is hersteld en weer met ons in de kerk mag zijn. Laten wij samen de Heere bidden en danken. Heilige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We komen tot u op deze zondagmorgen. En wat past het ons om uw naam te danken voor zoveel zegeningen die u ons geeft. U hebt ons bewaard. U geeft ons het leven. U geeft ons de kracht, in elk geval zoveel dat we in de kerk kunnen zijn of thuis mee kunnen luisteren of kijken. Wilt u ook die middelen zegenen? Heer, we danken u in het bijzonder dat u tot ons komt, ook vanmorgen weer, met uw woord. Dat u ons roept tot u. Dat u ons wijst op uw trouw, op uw beloften. Heer, breng ons daarmee ook bij u. Geef dat uw woord ons ook persoonlijk raakt en stilzet en bij u brengt. Heere, wijst u ons de weg. Wilt u zelf tot ons spreken vanmorgen? Opent u ons hart. In het bijzonder als we nog leven zonder u, zonder u persoonlijk te kennen. Wilt u ons dan stilzetten en verbreken? Maar ook als we u hebben lief gekregen, Heere, laat ons dat ook steeds opnieuw en steeds meer zien. Wie u bent en wie wij zijn. En laat dat ons klein en verwonderd en dankbaar maken tegenover u. Heere, u kent ons hart, u weet wie wij zijn. Zoals wie vanmorgen samen zijn of met de gemeente verbonden zijn. Heere, u weet wat we nodig hebben. Wilt u ons door uw woorden wegwijzen? Misschien zijn het andere dingen dan die we zelf gedacht hadden of die we zelf zouden kiezen. Maar u kent ons hart. U weet wat we nodig hebben. Heere, we bidden u voor heel de gemeente. Wees u met de kerkenraad die de gemeente heeft voor te gaan. Geef hen daarbij wijsheid en de leiding van uw Heilige Geest. Wees u met dominee van Gent en zijn gezin. Wilt u zijn werk hier ook tot zegen laten zijn. Heer, we bidden u in het bijzonder ook voor alle die te maken hebben met moeite en zorg. Met verdriet. Met gemis van geliefden. Met zorgen die er zijn over gezondheid. Met moeite die ons bezig kunnen houden als het zo donker lijkt en we geen uitzicht zien. Heere, u kent alle omstandigheden. Geeft u dat we met alle moeite en verdriet bij u komen. Daar roept u ons immers toe. U ziet de moeite en het verdriet om het in uw hand te geven. We bidden u bijzonder voor hen die niet meer met ons in de kerk kunnen zijn vanwege ouderdom of ziekte. We bidden u vandaag bijzonder voor broeder W. Meijer. Wilt u met hem zijn, ome Willem? U kent ook zijn omstandigheden. Wilt u zelf hem opzoeken en geven dat zijn verwachting ook van u alleen is? Heere, wees u hem nabij en wilt u hem omringen met uw zorg en met uw genade. Heer, we danken u ook voor het herstel dat u gaf. Dat de behandeling bij zuster de Boer goed mocht verlopen. Dat ze ook zo duidelijk al vooruitgang mag merken. Wat een zegen uit uw hand is dat, als u de middelen zegent. We bidden u ook om verder herstel. Wees u haar in alles nabij. We danken u ook met onze broeder Bokhorst dat u herstel van gezondheid gaf. Dat hij weer met ons in de kerk mag zijn vanmorgen. Wat een zegen uit uw hand is dat. Wilt u onze broeder en zuster ook nabij zijn in al hun omstandigheden. En geven dat het ook in de avond van het leven licht mag zijn door uw nabijheid. Heere, wees u zo met heel de gemeente. Zegt u al het werk dat in de gemeente gebeuren mag. De prediking, de catechisaties, de huisbezoeken. Het werk van verenigingen en commissies. Geeft er dat alles gedaan wordt uit liefde tot u en uw dienst. En wilt u het zegenen en wilt u zo doorgaan met uw werk. Heere, wilt u zelf uw kerk bewaren, in stand houden, uitbreiden. Laat uw koninkrijk komen. We bidden u ook voor de kinderen en de jongeren. Wees u hen ook nabij bij alles wat er op hen afkomt. Heere, zegen u vanmorgen de verkondiging van uw woord. Geef ons alles wat we nodig hebben om uw woord te brengen en om het te horen. Laat het vrucht dragen tot eer van uw naam. Wij vragen dit alles van u niet omdat wij dat verdiend hebben. Integendeel, u zou zoveel reden hebben om ons voorbij te gaan. Maar Heer, we mochten dat lezen en we mogen dat horen vanmorgen. Dat u nochtans trouw bent en denkt aan uw verbond. Heer, wilt u dat ook vanmorgen doen? Wilt u uw belofte vervullen? Bij ieder die beloften ontving en gehoord heeft. Ook als zij er misschien niet meer aan denken, denkt u er wel aan. Heere, vervul uw beloften dan. En geef ons een hart dat u lief heeft en dient. Wees u zo in ons midden en hoor ons gebed alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Weet u, u kreeg gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Dat zal vast niet op dit moment in de dienst zijn, maar u weet wel wanneer wel. En het is wel een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Wij zingen als inleiding op de prediking op Psalm 106, vers 4 en 24. Een belijdenis: wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Maar ook nochtans was God met hem begaan. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. Psalm 106, vers 4 en 24. Ik zing op Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, vers 3 zingen we na de preek. Geliefde gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Als kinderen klein zijn, vertel je ze als vader of moeder wel eens een verhaaltje. Of je leest ze voor, over Jip en Janneke, of over Sophie en nog veel meer. Ik lees nog steeds geregeld voor en meestal is dat heel gezellig. Want jongens en meisjes, zo'n verhaal is leuk, of spannend, of je moet erom lachen. En soms zit er in zo'n verhaal ook een boodschap. Je hoort wat er gebeurt en dan weet je weer precies waarom je 's avonds je tanden moet poetsen. Of waarom je niet van de taart moet snoepen. In zo'n verhaal komt die boodschap heel anders, veel beter over dan dat iemand zomaar zegt: dit moet je doen of dat mag je niet doen. Nou, vanmorgen horen we Ezechiël ook een verhaal vertellen. En het is ook een verhaal met een boodschap. voor de Israëlieten en voor ons vanmorgen. Maar dit is niet een mooi verhaal. Integendeel. Bij nieuwsberichten word je soms van tevoren gewaarschuwd. Pas op, dit bericht of deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Nou, dat kun je boven Ezechiël 16 ook wel zetten. Het is een schokkend verhaal. En toch met een boodschap over het leven. Het thema voor de preek is leef. Leef. En dit is een verhaal over liefde, over ontrouw en over ontferming. Leef, een verhaal over liefde, ontrouw en ontferming. Ezechiël 16 is het langste hoofdstuk van het boek Ezechiël. En eigenlijk is het één lange klacht, een aanklacht. Je hebt dat bij mensen wel eens als je vraagt wat er aan de hand is. Soms zag je dat zomaar, soms heb je het idee dat er iets niet helemaal lekker zit. En je vraagt, hoe gaat het met je? Wat is er aan de hand? En soms komt het dan. Een stroom, een put die open gaat. En alle moeite komt er in één keer uit. Wat een leed, wat een verdriet kan er soms boven komen. Nou, zo is het hier ook. Eén lange klacht. Een aanklacht. Van de Heere over zijn volk. Het is een aanklacht voor een rechtbank als het ware. Maar dan niet in de vorm van een directe beschuldiging, maar van een verhaal. De Heere vertelt de geschiedenis van Israël. Maar op een heel onverwachte manier. Heel anders dan ze het zelf zouden vertellen. Zelf zouden de Israëlieten zeggen, wij zijn het uitverkoren volk van God. Maar nu zitten we in de ellende. Een deel van het volk zit in ballingschap, Ezechiël zelf onder andere. Een deel zit nog in Jeruzalem, maar de stad zit in het nauw, die wordt belegerd. Hoe kan dat nu? En het lijkt, en later zeggen ze het zelf zo, alsof het probleem bij de Heere ligt. Hoe kan hij ons nu verlaten? Maar nu vertelt de Heere hoe het echt zit. En hij vertelt een verhaal over een meisje, een vrouw. Dat is Jeruzalem. Dat is Israël. Ze komt uit het land van de Kanaanieten. Nou, dat klinkt niet positief in de Bijbel. De Kanaanieten, dat waren de oorspronkelijke bewoners van het land. Afgodendienaars. Alles wat niet paste bij God en zijn dienst. En daarom moest Israël die volken uitroeien toen ze het land inkwamen. Dat was maar voor een heel klein deel gebeurd. En de Heere zegt nu, dat oude, dat zit er nog altijd. Jullie komen daar zelf vandaan. Jullie zijn van hetzelfde slag. De Kanaanieten zijn nog springlevend. Jullie wonen daar. Jullie stammen van hen af. En het is aan alles te zien en te merken. Jullie zijn geen haar beter. Nou vertelt Ezechiël over een kind dat geboren wordt. Nou jongens en meisjes, als je dat wel eens hebt meegemaakt, dat er een babytje geboren werd thuis. Wat doe je als er een kind geboren wordt? Daar zorg je voor. Natuurlijk. Daar ben je heel voorzichtig mee. Je houdt ervan. Maar hier wordt een kind geboren en gebeurt dat niet. Er is een klein meisje geboren en het worden de ouders afgewezen, verstoten. Dat gebeurde bij heidense volken wel eens. Dat een ongewenst kind zomaar ergens werd neergelegd. Omdat het gehandicapt was. Of omdat het een meisje was. Terwijl ze een zoon wilde. Dan werd zo'n pasgeboren baby te vondeling gelegd. Of zomaar ergens neergelegd. Om te sterven. Verschrikkelijk. Nou, zo is dat met dit meisje, Israël, ook gebeurd. Normaal gesproken knip je na een geboorte de navelstreng door. En een kind wordt een beetje gewassen, schoongemaakt. Het krijgt kleertjes aan. Je ziet er dus hoe het gewoonlijk ook in Israël toeging. Maar nu niet. Dit kind, ja, wordt niet eens de vondeling gelegd. Maar weggegooid. Op het open veld. Een wegwerpkind, noemde iemand het. wegwerpkind. Nou, en daar op het veld, daar kan het in de hitte natuurlijk maar heel kort overleven. Het is een prooi voor de wilde dieren. Die ouders hebben geen liefde, maar afschuw voor hun pasgeboren babytje. Want het voldeed niet aan hun idealen. Wat een hopeloos en bedroevend beeld, gemeente. Hulpeloos, ten dode opgeschreven. Dat was Israël, laat de Heer hier zien. Levensverwachting, hooguit een paar uur. Toekomst, geen. Zo was Israël van zichzelf. Een volk als alle andere volken. Even ver van God. Onaantrekkelijk. En zo was de situatie toch in Egypte. Een slavenvolk. De farao wilde hen dood hebben. Letterlijk. Hij liet de jongetjes in de Nijl gooien. En is dat tegelijk niet het beeld van alle mensen? Machteloos. Hopeloos. Zonder God in de wereld. Zo worden wij geboren. Allemaal. Ook als je hele lieve ouders had. En wat is dat een zegen. Maar ver van God. Zonder toekomst. Als je zonder hem doorleeft. Zonder God, zonder hoop in de wereld. Zo noemt het Nieuwe Testament het ergens. Het heidendom zit veel dieper in ons dan wij beseffen. Dit is dus niet alleen een verhaal over Jeruzalem, lang geleden. Maar dat kind ben ik, ben jij, bent u, geestelijk gezien. De ouders hebben het weggegooid. Maar zo doet de levende God niet. Israël als God is anders. Voor de Heer is elk leven waardevol, hoe kwetsbaar of gehandicapt ook. Ja, dan nog meer juist. Hij is de God die naar het zwakke, het verachte omziet. Met een bijzondere zorg. Hoe minder waren voor de mensen, hoe groter zijn zorg. En de Heere kwam voorbij, vertelt hij. Hij ziet dat kindje liggen, trappelend nog, in het bloed van de bevalling. En hij heeft wel medelijden. Want zo is de levende God bewogen met het verloren. Terwijl die ouders door dat kind weg te gooien eigenlijk zeggen, ga alsjeblieft gauw dood. En ik zeg dat niet om grof te zijn, maar zo erg is het wat Ezechiël laat zien. Terwijl die ouders dat zeggen, zei ik tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Geen doodvonnis. Maar een levensvonnis. Het kind was ten dode opgeschreven. Maar God roept haar tot leven. En daarmee neemt hij dat kind tegelijk aan. Als zijn kind. Leef in zo'n situatie. Dat was ook een adoptieformule. De formule waarmee iemand uitsprak dat hij dat kind aannam als zijn eigen kind. De Heere zal voor haar zorgen. En dat leven, dat is leven in al zijn volheid. In Gods aanwezigheid. De Heere redt dat kleine meisje. En hij zorgt voor haar, hij voedt haar op. En dan in vers 8, dan verspringt het beeld. Naar het moment dat dat meisje een jonge vrouw is geworden. Van huwbare leeftijd. De Heere bedekt haar met zijn kleed. Een teken van zijn bescherming en zorg. Zoals Boas dat eens deed bij Rut. En ik zwoer een eed en ging een verbond met u aan. De Heere sluit zijn verbond met Israël. Hij trouwt met haar. Het huwelijk is ook een verbond. En zo werd u van mij. Wij zouden misschien wel willen vragen. Ja, maar wilde Israël dat dan ook? Een huwelijk komt toch van twee kanten meestal? Nou, in de cultuur van het Oude Oosten werd dat meestal minder gevraagd. Er was minder aandacht voor wat de vrouw zelf wilde. Maar het is overduidelijk hier dat dit niets te maken heeft met onderdrukking. Het is juist één en al liefdevolle zorg van de Heer. Hij is alleen maar gericht op het welzijn van zijn bruid. En hij zorgt voor Israël. Ze krijgt de prachtigste kleren, de mooiste sieraden, het beste eten. Hij kleedt haar als een koningin met een adembenemende schoonheid. Dat heeft ze niet van zichzelf. Het is een gave van God. Vers 14. Uw schoonheid was volmaakt door mijn heerlijkheid, spreekt de Heere Heer. Jeruzalem heeft zo'n indrukwekkende schoonheid, omdat ze Gods heerlijkheid weerspiegelt. Dat is haar glorie. Dat is haar eer. Wat is dit een ontzaglijke verandering, gemeente? Van wegwerpkind naar een stralende koningin. Dat is een verhaal, om zo te zeggen. En de Heere vertelt het hier zelf. En je hoort door alles heen de liefde, de uitbundigheid, de vreugde van de bruidegom, die zich verheugt in zijn bruid. Jeruzalem, Israël, is Gods vreugde, omdat het zijn heerlijkheid laat zien. Zo heeft hij het bedoeld, en zo was het ook. In de stad, in de tempel vooral, waar alles schitterde en zong van Gods heerlijkheid. En wat laat dit Gods grote geduld en liefde zien? Ezechiël vertelt het als een verhaal, maar het is geen verhaaltje. Zo was het werkelijk. Wat laat de heerlijke voorrechten zien die Israël ontvangen had als het volk van God? Andere volken hadden dat niet, zongen we met Psalm 147. Die moesten het missen. Bij Israël woonde de Heere zelf, te midden van zijn volk. Zo was het toen al, in de tempel. En terwijl de Heer al zo duidelijk en zo heerlijk sprak door zijn liefde, door zijn zorg, door zijn profeten, heeft hij later nog veel heerlijker gesproken, door zijn eigen zoon. Want al die dingen die de Heer aan Israël gaf, in dit beeld kleding, sieraden, eten, ja, dat zijn toch inderdaad maar dingen. Maar de Heer gaf zelfs zijn kind, zijn eigen zoon. Hij werd zelf een kind onder het bloed. Dat was zijn diepste woord, zijn heerlijkste gave. Daarin gaf hij zijn hart. En nog meer als je ziet wat er dan gebeurt. En hij wist het. Hij had Israël niet over voor de dood. Hij is de God die het leven van zondaren zoekt. Maar hij gaf zijn eigen zoon wel over de dood in. Hij liet zich verwerpen om ten dode opgeschreven mensen te redden. Wat kon hij meer geven? En wat geeft de Heere ons dan veel, gemeente? Onze toestand is van nature niet anders, zagen. Dat betekent dus dat alles wat je hebt, alles, gekregen is. Je eten, je kleren, je uiterlijk, je verstand. Je hebt het niet zelf gemaakt, je krijgt het van God. En meer nog, de Heere geeft ons zijn woord, zijn belofte. Hij komt tot ons in zijn zoon. Dat is allemaal genade. Dat komt bij God vandaan. Ik heb daar niets van verdiend. En wat een overvloed aan genade geeft de Heer. Niet karig, niet net genoeg om in leven te blijven. Een enkele belofte, maar zoveel meer. Een overvloed van genade voor zondaren. Met datzelfde doel, om ons hart in te winnen voor Hem. Dat is het doel van Gods gave. Dat je Hem lief hebt. Dat je Hem ermee eert. Doen we dat, gemeente? Met onze tijd. Met ons geld. Met je toekomstplannen. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? alles wat je hebt, heb je aan God te danken. Dank je hem er ook voor. En dat is dus ook de enige rijkdom die je hebben kunt, als kerk of als christen. Dat je iets weerspiegelt van Gods glorie. Al het andere is geen schoonheid, maar vuil, bagger. Er valt niks te pronken met wie ik ben of wat ik doe. Alleen Gods heerlijkheid is echte schoonheid, om naar te verlangen, om voor te leven. Is dat wat wij zoeken, gemeente? Wat een ontferming dat God zondaren tot het leven roept, wil aannemen tot zijn kinderen, zijn verbond met hen wil sluiten en hen zoveel liefde betoont. Wat is daarop uw antwoord? En dan het tweede, ontrouw. Want na dit prachtige begin gaat het verder. Eigenlijk zou je liever willen dat het verhaal nu afgelopen was. Een kind dat verloren lijkt, maar dat gered wordt, dat een bruid wordt en een koningin met een stralende schoonheid, in wie de bruidegom zich verheugt, en dan een soort afronding met een lang en gelukkig huwelijk. Maar er volgt een omkeer in het verhaal vanaf vers 15. En hier wordt het pas echt schokkend. En dat is ook precies de bedoeling. Het zijn chockerende, extreme beelden die Ezechiël vertelt, bedoeld om ons wakker te schudden. Die jonge vrouw Israël had een volmaakte schoonheid. Maar, vers 15, u hebt vertrouwd op uw schoonheid. Daar gaat het al mis. Ze vertrouwt op haar eigen schoonheid. En vergeet dus dat die helemaal kwam door Gods heerlijkheid. Ze wordt trots met wat God haar gaf. Alsof het van haarzelf is. Alsof ze het zelf bereikt heeft. Het tijdelijke wordt belangrijker dan het eeuwige. De gaven worden belangrijker dan de gever. En de bruid van de Heer wordt hem ontrouw. Ze bedrijft hoererij. En dat is niet een zwak moment na een huwelijk vol ellende, al blijft het ook dan zonde. Maar dan zou je het toch kunnen begrijpen, kunnen verklaren. Maar Israël doet zo vanaf het eerste begin, terwijl de Heer zo goed voor haar is. Er is geen enkele reden voor om bij hem weg te gaan. Maar ze doet het telkens weer. Niet eens als incident, maar voortdurend. Deze mooie jonge vrouw gedraagt zich als prostituee. Iedereen die langskomt kan haar krijgen. Ja, ze is er zelfs op uit. Al geven die mannen alleen maar om haar lichaam en dumpen ze haar daarna in de goot. Ezechiël vertelt het zo plat en grof en schokkend als het is. Ja, zegt hij zelfs, Israël wordt een hoer genoemd. Maar het is nog erger. Meestal betalen minnaars om bij haar te zijn. Maar hier is het nog erger. Zij betaalt ervoor. Het tegendeel, nog erger. En wat een ontrouw is dat. Terwijl de Heer zo goed voor haar was. Maar Israël verlaat hem en dient de afgoden. Dat begint al meteen als de Heer zijn verbond met hen gesloten heeft bij de Horeb. De trouwdag zou je kunnen zeggen. God sluit zijn verbond. Maar Mozes gaat de berg op. En het duurt te lang. En ze maken een beeld. Het geestelijk overspel begint al meteen. En de hele geschiedenis van Israël gaat die strijd tegen de afgoden door. Een goede koning brengt een reformatie tot stand. Maar er is niets voor nodig of de afgodsbeelden komen weer tevoorschijn. En dat is niet alleen wat Israël doet. Het is wat wij mensen doen. Het begon in het paradijs al. Welke reden hadden Adam en Eva om de Here te verlaten? Hij wandelde met hen in de hof. Ze hadden overvloed en meer dan dat. Welke reden hadden ze om deze goede God te verlaten en naar de Satan te luisteren? Geen reden. Geen enkele. Wat is de zonde dwaas? Onredelijk. En wat zijn de gevolgen verwoestend? We zijn het paradijs, het leven kwijtgeraakt. De dood is gekomen. Israël heeft al haar gaven, haar schoonheid, haar vrijheid uiteindelijk verloren. Als je er nou beter van zou worden om niet naar God te luisteren, maar integendeel. Het is toch zo, jongeren, ouderen? Je wordt toch niet echt gelukkig van een leven in de zonde? En de Heere laat zien hoe erg, hoe schandalig het is wat Israël gedaan heeft. Vers 17. U nam uw sieraden van mijn goud en mijn zilver dat ik u gegeven had. En maakte voor uzelf mannenbeelden en bedreef daarmee hoererij. Gods gaven gebruikt ze om hem te bedriegen. En nog erger, de kinderen zelfs. De Israëlieten offeren hun eigen kinderen aan de afgoden. Soms gebeurde dat in de godsdienst van de Canaanieten. Dat mensen kinderoffers brachten aan de god Molech. Israël doet dus feitelijk niks anders als wat met haarzelf gebeurd was. Toen ze als baby was weggegooid. Hoe kun je dat doen? Hoe verblind kun je zijn door de zonde? U hebt mijn kinderen geslacht, zegt de Heer. Mijn kinderen, want ze horen bij zijn verbond, zelfs als Israël zo door en door goddeloos leeft. En dat is ook een boodschap voor ons en onze kinderen, gemeente. Je krijgt kinderen niet alleen van de Heer, maar ze zijn er ook voor de Heer, om ze op te voeden tot zijn eer. Kinderen zijn er niet als project van de ouders, voor je eigen geluk, om je eigen doelen te bereiken. Ze zijn voor de Heer. En dat helpt bij een heleboel vragen. Want wat is er dan belangrijker? School of de kerk? Sport of catechisatie? Mijn kinderen, zegt de Heer. Dat is de rijkdom van zijn verbond. De Heer bestemt ze voor zichzelf. Wie dienen wij met wat de Heer ons gaf? Is mijn geld voor mezelf? Of is het Gods geld dat ik beheren mag? Gaat het om de toekomst van jezelf en van je kinderen hier en nu? Of om Gods koninkrijk en zijn eer? Dat heeft gevolgen voor waar je je tijd aan geeft en je geld. Waar je je op richt. Hoe je keuzes maakt. Wat past mij? Of wat wilt u, Heer? Dat is een levensgroot verschil. Wie dien je met wat je van de Heer ontvangen hebt? Ezechiël moet Israël confronteren met haar ontrouw. En het is confronterend. We hebben niet het hele hoofdstuk gelezen, want het is een erg lang hoofdstuk. Maar je zou het ook haast niet durven lezen helemaal, waar kinderen bij zijn. Zo erg. Zo erg is het, wat Israël gedaan heeft. En dat wil de Heer hem juist laten zien. Maak Jeruzalem zijn gruwelen bekend, zegt hij aan het begin tegen Ezechiël. De Heer vergelijkt Israël zelfs met Sodom en Samaria. En dat blijft dan in dat beeld van Israël als jonge vrouw, als meisje. Samaria is haar oudste zus, Sodom haar jongste zus. Dat is haar familie dus, daar hoort ze bij. Nou, dat was niet zo leuk voor de Israëlieten om te horen. Want eigenlijk keken ze daar diep op neer. Samaria. Dat waren die halve heidenen in het noorden. Een mix van het tienstammenrijk, waar het geestelijk al niet deugde. En heidenen, die de Assyriërs er later bijgebracht hebben. De mensen in Jeruzalem keken daarop neer, godsdienstig. En Sodom, dat is bekend. Sodom en Gomorra. Door en door goddeloze steden, die de Heer heeft omgekeerd. En nu zegt Ezechiël in naam van de Heer, wat jullie gedaan hebben, is nog veel erger. Sodom, hoeveel onrecht daar ook was, heeft niet gedaan wat jullie gedaan hebben. En Samaria heeft nog niet de helft van uw zonde begaan. Vergeleken bij Israël waar het zo op neerkeek. Vergeleken bij Israël dat zo op anderen neerkeek. Lijken zelfs Samaria en Sodom nog rechtvaardig. En daarom is het oordeel van de Heer over hun zonde volkomen terecht. Want dat laat de Heer zien met dit lange verhaal bij Ezechiël. In de hoofdstukken hiervoor heeft hij telkens al de naderende ondergang van Jeruzalem aangekondigd. Een deel van het volk was al in ballingschap, Ezechiël zelf onder andere. Maar dat is pas het begin. En de Israëlieten geloofden nog niet. Wij hebben de tempel toch? God staat aan onze kant. God kan het toch niet maken om zijn eigen tempel in de steek te laten? Het zal wel gebeuren, laat Ezechiël zien. Gods oordeel komt. En het is verdiend. Het is meer dan terecht. Niet omdat de Babyloniërs zo sterk zijn, niet omdat hun goden winnen, zoals dan vaak gedacht werd, maar het is de vloek van het verbond. Het overkomt hun niet zomaar, ze hebben het zelf veroorzaakt. Vers 43. Ik zal uw weg op uw eigen hoofd doen neerkomen, spreekt de Heer. Hier loopt de zonde op uit. Het is niet dat de Heer zo graag straft. Of dat hij zomaar straft, willekeurig. Integendeel. Hij heeft alle, echt alle redenen om heilig vertoornd te zijn over hun zonde. Hij had Israël zoveel liefde betoond. Pure genade. Grondeloze ontferming. Maar juist vanwege die intense liefde is ook zijn toorn vreselijk. De toorn van de gekwetste liefde. En dat hoort wezenlijk bij de Bijbelse boodschap, gemeente. Dat klinkt ook in het Nieuwe Testament. Zo begint Paulus zijn brief aan de Romeinen. Over heel de wereld die in het boze ligt. Die de waarheid verdringt en verdringt. Wij willen het niet horen. U was dood in de misdaad en de zonde, schrijft Paulus aan de gelovigen in Efeze. Dood, maar springlevend in de zonde. Terwijl de Heer zoveel zegeningen en genade geeft, elke dag opnieuw. Maar wij worden trots met zijn gaven, alsof het onze eigen verdienst is. Wij lopen bij God vandaan van nature, achter de zonde aan, met een honger die nooit verzadigd wordt. Paulus laat het zien. Zo doen wij allemaal. Joden en heidenen. En daarom is heel de wereld verdoemelijk voor God. Wij hebben zijn oordeel verdiend. En het zou volkomen terecht zijn als God ons wegdeed en niets meer met ons te maken wilde. Hoe vaak doen wij zo niet met hem? Gods oordeel is vreselijk, maar het is wel rechtvaardig. En het komt voor ieder die Christus niet lief heeft. Hoe erg dat oordeel is, zie je op Golgotha. Daar gaat Gods eigen zoon onder in het oordeel. Hij wordt verlaten, verstoten door God en mensen, terwijl hij zonder zonde was. Uw weg komt op uw eigen hoofd, zei Ezechiël tegen Israël. Bij Christus kwam onze weg op zijn hoofd. Hij droeg het oordeel dat ik verdiend had. En als iets de zonde bitter maakt, is dat het wel. Ik voor u. Ik in uw plaats. Maar juist daarom is er bij de Heere behoud. Ontkoming van het oordeel. Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze: u was dood in de misdaden en de zonden, maar God heeft ons levend gemaakt met Christus. Hij roept doden tot leven, zoals hij eens bij Israël deed. Waarom? Enkel genade. Hoe doe je dat? Ik deed helemaal niets. Hij deed het. En hij wil het nog doen. En dat laat de Heer Ezechiël ook verkondigen. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. De Heer zegt het. Hij zweert het. Hij laat het verkondigen. Hij zoekt het leven. Ook van jou en van u. En dat brengt ons bij het laatste, ontferming. Want omdat hij de God van het leven is, komt er toch een omkeer. Het lijkt het einde voor Israël. Dan loopt het hoofdstuk op uit, vers 59. U hebt de eed veracht en het verbond verbroken. Nou, een verbond heeft twee partijen. En als één van de twee partijen het verbond opzegt, het verbreekt, dan is het toch voorbij. En zeker als dat zo openlijk en zo grof gebeurt, als Israël hier doet. Ja, zo zou het bij ons wel werken inderdaad. Maar zo doet de Heere niet. Er komt aan het eind toch een omkeer. Bij God vandaan. Hij maakt een nieuw begin. Hij blijft trouw. Toch zal ik denken aan mijn verbond met u. Al denkt Israël er niet aan. Al denk jij er misschien niet aan. De Heere denkt eraan. Hij belooft zelfs een eeuwig verbond. Een verbond dat van kracht blijft. Zo had hij het al beloofd aan Abraham aan het begin van zijn omgang met Israël. En de Heer had het beloofd bij Jeremia. Jeremia 31. Ik zal een nieuw verbond oprichten. Ik zal mijn wet in uw hart schrijven. Dat is de belofte van de heilstijd, als God zijn geest uitstort en werkt in het hart. Zijn oordeel zou het einde zijn, maar opnieuw heeft de Heere geduld. En hij geeft nog rijkere beloften, een nieuw begin, een nieuw hart. Het werk van zijn heilige geest, later in Ezechiël komt dat nog breder terug. Waar het bij ons dood lijkt te lopen. Waar wij geen nieuw begin voor elkaar krijgen. En het niet eens willen. Daar blijft de Heere trouw. Ik zal met u een eeuwig verbond oprichten, belooft de Heer. Het is het verbond met Abraham. Dat doorgaat. Ondanks Israëls ontrouw. Waar de heidenen met Pinksteren bijgekomen zijn. De Heere blijft trouwen aan zijn verbond. Als het over het verbond gaat bij de doop bijvoorbeeld, dan hebben wij het vaak over pleiten op het verbond. Opent uw mond. En dat is heel terecht. Maar toch staat het hier anders. Hier staat niet: denkt u nou aan dat verbond? Maar de Heer belooft zelf: ik zal aan mijn verbond denken. Mijn beloften aan Israël. Mijn beloften in de doop. Ik denk eraan. Ook als jij er nooit aan denkt. Als de doop of God je misschien helemaal niks zegt. De Heere denkt eraan. Niet dat het daarmee wel goed is. Want als het zo blijft, komt inderdaad eens zijn oordeel. Maar dat is wel een houvast. Als je als ouders bidt voor je kind, dat er zelf niet van wil weten. Het is een troost als de Heer je opzoekt en zijn belofte in je leven vervult. dat hij al die tijd gedacht heeft aan zijn verbond. Toen ik er nog niet aan kon denken. Als ik er door ouderdom later niet meer kan. Toen ik er niet aan wilde denken. Omdat ik de Heere niet nodig dacht te hebben. En ook als ik de Heere mag kennen. En ik er nog zo vaak niet aan denk. Tot mijn schaamte. De Heere denkt aan zijn verbond. Wat een genade. Wat een onverdiende trouw. Wat een ontferming van de genadige God. Dan moet je je toch schamen. Als je deze liefdevolle Heer niet nodig hebt. Als je al zo lang zonder hem door het leven gaat. Als je na ontvangen genade nog zo vaak gericht bent op jezelf. Wat een reden om je te schamen. Om je mond te houden. Om nooit meer op een ander neer te kijken. Als je ziet wie je zelf bent. En dat is ook Gods bedoeling met deze boodschap, zegt hij aan het eind vers 63. Opdat u eraan denkt, u schaamt en uw mond niet meer open doet. Hoe kan Israël zich beklagen dat Gods weg onrechtvaardig is, terwijl hun eigen daden dat zijn? Ze moeten leren zwijgen en buigen. En wij moeten het ook leren, gemeente. Zwijgen. Stoppen met alles precies weten. Of altijd vragen hebben. Of zeuren over kleinigheden. Tegenover de heilige God moet je zwijgen. En je neerbuigen. Wie ben ik tegenover zijn heiligheid. En zijn ontferming. En wat een reden om je te schamen. Om zoveel zonde in je leven. Ontrouw tegenover een goeddoend God. De Heere vergeten. Je eigen weg gaan. Opstandigheid. Gemakzucht. Luiheid in de dienst van de Heere. Verlangen naar de zonde terwijl het God verdriet doet. En gebrek aan verlangen naar God. Terwijl het bij hem zo oneindig goed is. En wat erg dat het allemaal nog steeds leeft in je hart. Als je de Heere hebt liefgekregen. Tegenover zoveel ontferming van de Heere. Kun je daar nog niet je schouders over ophalen? Schaamte, ootmoed. Dat hoort wezenlijk bij een leven uit Gods genade. Niet als twijfel aan die genade. Maar juist om te zien wat die genade is. Want als de ootmoed ontbreekt. Dan mis je ook de verwondering over zijn genade. Genade is een wonder. En daar blijft het altijd. Het wordt nooit gewoon. Het doel van de Heer is schaamte. Ootmoed. En weten wie hij is. Dan zult u weten dat ik de Heer ben. Die zin komt elke keer terug bij Ezechiël. De Heer maakt zich bekend. Dat is nodig. Zelfs zijn eigen volk weet niet wie hij is. Maar ze moeten het weten. En wij moeten het weten. Alle volken zullen het eens erkennen. En daarom laat de Heer ook vanmorgen zijn woord verkondigen. Een schokkend verhaal. Maar met de genadige bedoeling. Dat u en jij en ik weten wie de Heer is. Gericht op berouw. En bekering. En met het uitzicht van een nieuw begin. Bij God vandaan. Vanuit hem is er een nieuw begin mogelijk. Wat er in je leven ook gebeurd is. De Heer blijft trouw aan zijn verbond. Dat is vast. Omdat Christus zijn werk volbracht heeft. En wat is dat een reden om de Heer te zoeken. Om te pleiten op zijn woord. Op zijn beloften. Die hij bevestigd heeft in je doop. Vlucht met al je zonden tot de Heere Jezus Christus, de zaligmaker. Bij hem is vergeving en genade te vinden. Daar kun je nooit trots op worden of vergeten waar je vandaan komt, wie je bent en blijft. Maar je mag rust vinden in wie de Heer is. Hij blijft dezelfde. Hij blijft trouw en vol van ontferming. Wat een reden om hem te zoeken, te danken, te dienen. Wie is genadig zoals u? Wie u aanroept, vindt uw gunst en leeft. Amen. Samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen we tot u. En we danken u voor uw woord waarmee u tot ons kwam. Heere, wat is het schokkend om te horen wat Israël deed. Wat wij doen van onszelf en zo vaak nog. Heer, wilt u ons daar ook stilzetten en laten zien wie wij zijn en laten zien wie u bent. Een God die zich zo diep neerbuigt en ontfermt, zo onverdiend. Heer, leer ons buigen voor u. Stoppen met al onze uitvluchten en eigen gedachten. En laat ons zien wie u bent. Heere, breng ons bij u met al onze zonden. Met al onze verlorenheid, wat er in ons leven ook aan de hand is. Om bij uw genade en ontferming te vinden. Heere, we danken u dat u trouw bent. Dat u zondaren opzoekt. Dat u denkt aan uw verbond. Ook als wij daar niet aan denken. En we bidden u heel bijzonder voor hen die daar helemaal nooit aan denken. die het koud laat wat u beloofd hebt. Terwijl ze ooit hier of ergens anders het teken van uw verbond ontvingen. Heer, wat is dan een reden om te blijven bidden? Wilt u hen ook opzoeken en tot u trekken? U hebt het zo vaak betoond immers, dat u mensen die ver bij u vandaan zijn, terugbrengt. En daar moeten we het allemaal van hebben, van diezelfde genade. Heer, we bidden u ook voor hen, voor wie deze geschiedenis misschien ook verdrietig en confronterend was. Vanwege het gemis van een kind. Vanwege dingen die in hun leven gebeurd zijn. Ontrouw waar ze misschien zelf mee te maken hebben gehad. Heer, wilt u ook in al dat verdriet troost geven en nabij zijn. Heer, gaat u met ons mee als we hier vandaan gaan. Geef dat uw woord ook meegaat en vrucht draagt in ons leven. Breng ons vanmiddag weer samen onder uw woord. En zegen het tot eer van uw naam. Wij vragen het van u, alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij ten slotte uit Psalm 116, vers 3 en vers 5. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered, toen hoorde God. Onze God ontfermt zich op het gebed. Psalm 116, vers 3 en 5. Ontvang met een bidend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.